Hey, leuk dat je weer luistert naar de Shortlist. In deze podcast bespreken lezers de 6 titels die zijn genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2023. In deze aflevering horen we wat Anna en Lotte vonden van De Gebeurtenis van Peter Terrin.
Hallo, ik ben Anna.
En ik ben Lotte.
En wij doen weer mee aan de Libris podcast. Dit is voor onze 4e keer. En we zijn heel blij om er weer te zijn. Ik zal me weer even voorstellen. Ik ben 20 jaar en ik studeer in Amsterdam. Ik studeer econometrie. Ik vind het heel leuk om te lezen en allemaal verschillende genres te ontdekken. En jij?
Ik ben Lotte, ik ben 21. Ik studeer sociale geografie in Utrecht. Ja, ik lees ook mijn hele leven al heel graag. Nou, buiten in de zon is of lekker 's avonds in bed. Geef mij maar een boek en ik word gelukkig. Waar lees jij trouwens heel graag?
Het liefst lees ik of in een parkje als het mooi weer is. Dat vind ik dan heerlijk, maar dan word ik wel snel afgeleid. Of ik heb een hele specifieke stoel in de woonkamer waar je heel lekker kan zitten. En dan heb ik daarnaast een tafeltje met thee en ik doe een koptelefoon op met lekker ontspannende muziek. Dat vind ik heel fijn. En jij?
Ik word altijd heel rustig van lezen. En dat had ik met dit boek zeker. We hebben dit jaar De Gebeurtenis van Peter Terrin gelezen. Ja, waar gaat het boek eigenlijk over aan?
Ja, dat is moeilijk om heel rechttoerecht aan te beantwoorden, want het heeft allemaal verschillende perspectieven. Maar ik denk, ja, in het algemeen volgt het wat verschillende mensen in hun leven. Er zijn ook verschillende perspectieven in het boek en sommige zijn wel echt gebeurd in die wereld, maar sommige zijn bijvoorbeeld geschreven door een van de personages. Dus het is best wel ingewikkeld wat nou echt gebeurt en wat niet.
Ja, het boek is eigenlijk een soort, ja, staat ook op de achterflap, een roman in verhalen. En wat we zien, er is eigenlijk één hoofdlijn en daarna zijn er een paar bijlijnen. Als we beginnen met die hoofdlijn, die bestaat uit Juliette en Willem. Daar begint het boek mee, daar eindigt het boek mee. Willem, die staat eigenlijk centraal. Dat is hij is overleden, hij is een schrijver. En Juliette was zijn assistent, want Willem was blind geworden. Dus Juliette was degene die op een gegeven moment allemaal dingen voor hem moest opschrijven en noteren om zijn boeken nog te kunnen publiceren. En het boek speelt zich waarschijnlijk in de toekomst, net een beetje in de toekomst af. Want Willem, die is opgeslagen in een iHead. Ja, ze noemen dit een biodoc met informatie, waardoor dus eigenlijk de geest van een dode toch nog levend is om mee te kunnen communiceren.
Ja, ze hebben zijn hersenen bewaard, zodat hij nog een soort van kan communiceren.
Klopt, dus Juliette die kan af en toe nog met hem op die manier communiceren. En door het boek heen zien we eigenlijk dat zij bezig is om Willems erfenis, wat hij heeft nagelaten aan informatie en boeken, om daar nog een laatste boek van te gaan publiceren. Maar ondertussen zijn er ook een heleboel andere lijntjes in het boek. Kun jij daar iets verder op ingaan?
Ja, oké. Dus we beginnen inderdaad met Juliette en Willem. Juliette heeft een buurvrouw, dat is Rosa. En die wordt ook gevolgd in het boek. Want Rosa ontmoet een man, Kurt. En Kurt is een verpleger van Jacqueline. En Jacqueline heeft dan weer een buurvrouw in haar verpleeghuis. Dat is Rita. Die wordt ook weer gevolgd in het boek. Maar dat is een soort van half fictief verhaal. Dus we volgen Rosa en Kurt samen en hun liefdesverhaal. En Rosa heeft een broer, Frederik. Dus ook een perspectief over Frederik en Rosa.
Ja, en dan ondertussen heb je ook nog Anna en Frauke die er tussendoor komen. En bij hun weet je eigenlijk nooit, zijn zij echt of zijn zij nou eigenlijk fictieve personages in een al fictief verhaal. Dus zo hangt eigenlijk alles in het verhaal hangt samen. Maar je weet niet precies wat is nou feitelijk, wat is nou fictief. Hoe vond jij dat om te lezen?
Ik vond het wel ingewikkeld. Ik denk ook omdat veel perspectieven soms werden afgekapt en dan wist je niet wat er verder gebeurde en er werd dan ook niet op teruggekomen.
Er zitten echt veel open eindjes in
het
boek.
Ja, heel veel open eindjes en dan dacht je, hè? Waar komt dit nou weer vandaan? Maar ik denk dat dat best wel bewust was gedaan. Mm-hmm. Ik ga even een citaat voorlezen van pagina 58. Dat wordt al meteen in het begin van het boek genoemd. Dat geleend is van Olga Tukarczuk. Ik weet niet of ik het goed zeg. Ja. Daar staat, het is onmogelijk om een consistent rechtlijnig verloop van oorzaak-gevolg in een verhaal op te bouwen. Op zijn best is dat een benadering van onze ervaring. In de plaats daarvan is het nodig om een geheel samen te stellen uit verschillende deeltjes, die allemaal wijzen op verbondenheid. Constellatie, niet opeenvolging, draagt de waarheid in zich.
Ja, en dat merk je heel erg in het boek. Zeg maar vaak, nou ja, regelmatig heb je een boek met gewoon een soort chronologisch verloop. Of het gaat redelijk. Zit er een soort structuur in. En bij dit boek is het eigenlijk echt zoeken. Je moet heel alert zoekend lezen om te kijken, hey, wie heb ik nu weer voor me? En welke rol heeft diegene in het verhaal? En ik vond het een beetje alsof ik tegelijkertijd steeds meer begreep hoe iedereen in verhouding tot elkaar stond. Maar aan de andere kant werd ik ook steeds verwarder van, huh? Staat het nou tot die in perspectief? Of is dit nou weer de verbeelding eigenlijk van Willem? Ja, het is een hele bijzondere leeservaring, mm-hmm. vind ik.
Ja, en je ziet ook inderdaad dat iedereen, bijna alle personages zijn aanwezig op de voorstelling van Frauke.
Ja.
Die is actrice, dus die speelt in een theater, die heeft een voorstelling. En daar zijn eigenlijk alle andere personages ook bij. Alleen Frauke is deel van een boek wat door Willem is geschreven, wat Juliette heeft opgeschreven vanuit,
ja, Willems
opname
herinnering
van hem. Maar dus Frauke bestaat niet echt, maar de mensen die bij haar optreden waren wel.
Ja, en Frauke is dan wel weer gebaseerd op Femke en dat is Willems vrouw.
Ja, dus ja, zo moet je zelf een beetje bepalen. Maar ik denk dus echt dat het puzzelstukjes zijn waar je zelf ook een beetje moet kijken van wat past in elkaar en waarom staat dit hier en wat heeft het allemaal met elkaar te maken? Ik denk, jij hebt het ook 2 keer gelezen. Dat is ook wel.
Ja, bij mijn eerste lezerervaring was ik van heel verward naar, kwam ik bij, ik denk dat ik het wel snap, tot nu ben ik weer heel verward eigenlijk aan het einde. Het eindigt wel heel mooi, maar ook echt heel erg open. Daar gaan we niet te veel over zeggen. Dus ik dacht inderdaad, ik ga het gewoon even een 2e keer lezen. En dan krijg je toch weer andere nuances mee en details. Dat je denkt, oh, dit heb ik over het hoofd gezien de eerste keer.
Ja.
Maar het blijft ook dat je denkt, hey, de titel is de gebeurtenis. Maar wat is nou eigenlijk de gebeurtenis?
Mm-hmm.
Want er gebeurt heel veel. Maar voor mijn gevoel gebeurt het tegelijkertijd niets. Het is zeg maar een boek dat heel rustig voortkabbelt, maar ook een soort spanning heeft van wat gaat er nou gebeuren?
Ja, het lijkt bijna een verhaal. Net zoals Love Actually, de film.
Mm-hmm.
Waar gewoon allemaal verschillende personages gewoon in hun leven worden gevolgd.
Ja.
Waar je niet per se 1 heel duidelijk plot hebt met 1 hoofdpersonage. Maar ik denk misschien refereert de gebeurtenis naar de bruiloft op het einde, waar iedereen samenkomt.
Ja, dat zou kunnen.
En dan is dat een beetje het centrale punt. Of het centrale punt is Femke haar optreden.
Ja,
of Frauke haar optreden, waar ook iedereen samenkomt. Dat is een beetje.
Dat kan, maar je hebt ook nog dat op het eind wordt Willems laatste boek, zeg maar, door Juliette gepubliceerd. Daar is nog een hele rechtszaak ook vooraf gegaan.
Dat kan ook de
gebeurtenis zijn. Dus je weet het eigenlijk niet.
Ja, maar even er iets dieper op ingaande. De personages die we hebben.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld Kurt.
Ja.
Dat is de liefde van Rosa. En zij kenden elkaar al van hun studententijd, volgens
mij. Ja, ze woonden heel vroeger bij elkaar in de straat.
En ze kwamen elkaar tegen na die voorstelling van Femke, /Frauke, kwamen ze elkaar tegen bij de bar daarna.
Mm-hmm.
En toen werd Kurt helemaal verliefd.
Ja.
Wat vond jij daarvan? Want het was wel een dunne lijn, vond ik zelf, tussen een beetje obsessief en tussen lief.
Ik heb het idee dat het hele boek dat het een beetje is. Al die liefdesrelaties in het boek. Het is zeg maar, nou ja, je ziet wat Frederik en zijn vrouw. Michel die getrouwd is met Anna, maar een affaire heeft met Frauke. Juliette, hoe ze met Willem omgaan. Er zit overal iets raars in wat soms bijna obsessief kan worden en soms gewoon puur liefde is. En ik denk dat dat ook misschien wel een van de sterke punten van dit boek is. Dat echt kijken, ja, hoe zit de relatie nou in elkaar? Hoe gaan wij als mensen met elkaar om? Ja, Kurt, ik vond hem een beetje apart. Zeg maar hoe hij ook beschreven wordt in het boek. Je leest zijn perspectief, maar ook bijvoorbeeld hoe Jacqueline, die zit in het verpleeghuis en wordt door hem verpleegd, hoe zij hem ervaart.
Ja.
De een zegt volgens mij dat hij een hele grote beer van een vent is of zo. En je krijgt een best wel typerend beeld van hem. Zoals je denkt, later gaat hij, blijkt hij Rosa ontvoerd heeft. Dan denk je ook, oké, wie doet dat nou zo?
Maar ik vond dat heel grappig, omdat dat aan het eind bij een bruiloft, in zijn speech vertelt hij dat als herinnering van hoe bijzonder hebben ze elkaar ontmoet.
Mm-hmm.
Ik zal dit ook even voorlezen. Dit is op de pagina 219 van het boek. Staat er, ze, dus Rosa, knikt naar het publiek als hij trots vertelt over het onwaarschijnlijk begin van hun avontuur. Zijn ontvoering van Rosa naar een hotel aan het Canal Grand in Venetië. Zijn verhaal, bij iedereen bekend, wordt onthaald op applaus en gejoel van een groepje oud-klasgenoten en collega's.
Het is eigenlijk bizar dat je iemand 1 keer of een 2e keer hebt ontmoet en dan gelijk even naar Venetië ontvoert.
Ja, want in het begin van het boek, bij het perspectief van Juliette, kom je erachter dat ze Rosa kwijt zijn.
Ja.
Rosa, haar broer, weet ook niet waar ze is. En ze is echt voor een paar dagen gewoon ja, bijna vermist. Ze is volgens mij niet aangegeven, maar iedereen is een beetje van, hè, waar is Rosa?
Ja. Dus,
ja, ik vond het een beetje heel grappig eigenlijk gedaan. Dat als zo'n romantisch iets wordt beschreven, terwijl je eigenlijk, als je het even twee keer nadenkt, denkt, hè?
Ja.
Wat is hier nou eigenlijk gebeurd?
Maar dat is ook wel weer de kunst of de pracht van dit boek, zeg maar. Hoe dus in verschillende hoofdstukken verschillende dingen worden beschreven die uiteindelijk eigenlijk één samengeweven verhaal vormen. Mm-hmm. Waarbij je dus wel heel alert op moet zijn om ze door te hebben.
Ja.
Daarop voortgaan. Het boek bestaat best wel uit heel veel korte alinea's. Dan gaan we even wat meer naar de schrijfstijl. Daardoor heb je dus ook heel snel dat er op één bladzijde verschillende situaties plaatsvinden en je heel snel doorgaat. Ja. Hoe vond jij dat lezen?
Ik vond het zelf wel fijn lezen. Het is inderdaad best wel anders dan veel andere boeken. Omdat het dus iets meer een soort van blokjes tekst zijn. Maar ik vind het zelf wel fijn omdat je dan, voor mij leest dat iets sneller. Omdat je dan gewoon zo, check, oké, deze alinea klaar, gelezen. Door naar de volgende, ik weet niet. Ik lees een beetje dat ik weet waar de volgende witte regel is. Dat, ik vind dat iets fijner lezen dan één grote blok tekst.
Mm-hmm.
Dat ik dan in mijn hoofd een soort van stap voor stap die alinea's lees of zo. Nou.
Je gaat heel structureel de pagina's te lijf.
Ja.
Ja, ik vond het juist dat ik dacht van, het mag iets meer, nou, ik ben gewoon gewend dat dingen doorlopen of zo. Dus je hebt gewoon één pagina, dat gaat op door en dan aan het eind van het hoofdstuk stopt het. Hier heb je eigenlijk tientallen mini-hoofdstukjes in een hoofdstuk. Het was voor mij gewoon een hele nieuwe leeservaring. Daarnaast worden geen aanhalingstekens en dat soort dingen gebruikt. Dus het is soms ook best wel zoek van, spreekt hier nou iemand? Is het nou gewoon een soort van passief taalgebruik of actief? En het boek was gewoon anders opgesteld. En ja, er zit een bepaalde schoonheid in. Maar ik dacht soms ook van, het is ook wel lekker als het ietsje meer doorloopt. Want nu gaat het van open eindje naar open eindje.
Ja, precies. Maar ja, inderdaad, ik vond het juist ook wel mooi dat, ik denk Peter heeft echt zijn eigen, de schrijver heeft echt zijn eigen stijl gebruikt. En zijn eigen manier van niet een soort van doorlopend verhaal, maar allemaal losse stukjes in de realiteit en niet de echte wereld. En het past allemaal op een bepaalde manier in elkaar en heeft iets met elkaar te maken.
Het is weer de constellatie uit dat citaat.
Bijna een wiskundig formule van verschillende verhalen die bij elkaar passen.
Ja, voor mij was het in ieder geval heel origineel. Ik had nog niet eerder zo'n soort boek gelezen.
Ja. Jij merkte iets meer dat hij ook Belg was, hè? Dat sommige
taalstructuren merkte dat er wat meer Vlaams was dan Nederlands. Maar ik had dat heeft ook wel weer charme, vind ik.
Ja.
Maar het is soms gewoon grappig als je dan daar bewust van wordt. Je denkt, oh ja, we delen dezelfde taal, maar toch gebruiken we de taal en de woorden ook net op een andere manier.
Ja.
Nou ja, zoals je merkt uit ons gesprek is het dus, er worden dingen duidelijk, er worden dingen blijven vaag en chaotisch. Maar ja, ik vond het wel echt waard om het boek te hebben gelezen. Dat was wel een bijzondere lezerervaring weer.
Ja, aan wie zou jij het boek aanraden?
Toch wel een net iets meer voor de lezer. Als je zeg maar net begint met literatuur, dan denk ik dat je echt wel een beetje verdwaalt in het boek. Maar ik zou er ook niet van afschrikken. Ik denk dat het voor allerlei mensen gewoon een mooi boek is om te lezen. En de een zal er meer uit kunnen halen dan de ander en meer begrijpen. Ja, maar als je gewoon een bijzondere lezerervaring wil met een boek dat zowel heel rustig is, maar toch een klein beetje spanning in zich heeft en wat meer over de menselijke psyche of zo wil lezen, dan zou ik het zeker lezen.
Ja, ik ben het daar wel mee eens inderdaad. Ik denk sowieso dat iedereen het kan lezen, maar dat je wel bereid moet zijn om er soms iets meer werk in te moeten steken, omdat het moeilijk is. Ja, omdat er niet zo'n heel duidelijke rode draad of iets is.
Ja, mee eens.
En om het misschien een tweede keer te lezen. Misschien ga ik dat ook doen. Ik heb ook online gekeken naar wat andere mensen ervan vonden. En daar zag ik ook dat iedereen het voor een tweede keer ging lezen. Omdat het ten eerste een heel interessant boek is. Dus het is het waard. Maar ten tweede, omdat het ook heel ingewikkeld is.
Ja.
Om te begrijpen wat er allemaal gebeurt.
Je haalt er gewoon zo vaak veel meer uit als je het een tweede keer leest. En dat
Dat geldt sowieso voor veel boeken.
Ja, inderdaad.
Maar voor deze denk ik helemaal.
Ja. Zo kunnen we even aan Peter, de auteur, gaan vragen hoe hij het schrijven heeft ervaren en wat hij met sommige dingen wilde. Peter Terrein is net bij ons aangeschoven om mee te praten over het boek. Superleuk dat u er bent.
Ja, en gefeliciteerd met de nominatie.
Ja. Dank u. Ja.
We lazen al dat u al wel vaker voor prijzen bent genomineerd. Ook al 2 keer op de shortlist heeft gestaan. Wordt het al bijna normaal of blijft het toch speciaal?
Ja, het blijft wel bijzonder, ja. Dit is mijn 7e shortlist voor een grote prijs. Dus dat is zeer aangenaam. Dat betekent dat ik over de voorbije 12 of 13 jaar... Dus ik heb blijkbaar een constante kwaliteit in mijn werk.
Dat is een mooi compliment.
Dus dat is fijn, ja.
Mooi. Oké, als eerst waren we even benieuwd. Het boek heet De Gebeurtenis. En we hadden het er net al over. Er gebeurt eigenlijk een heleboel. Maar er is niet per se één ding dat er echt gebeurt. Dus vanwaar deze titel?
Die vraag had ik verwacht. Het is een boek opgebouwd, misschien hebben jullie dat al verteld, hè, maar het is opgebouwd in hoofdstukken die als korte verhalen zouden kunnen gelezen worden. Personages komen weliswaar terug, maar ze kunnen ook een beetje afzonderlijk gelezen worden. En elk van die hoofdstukken is een kleine gebeurtenis die de wereld van het personage een beetje op zijn kop zet. Of toch behoorlijk verandert. Maar voor mij, de grote gebeurtenis is toch, ja, hoe moet ik dat uitleggen? In een van de verhalen is er een koppel dat een video-installatie bezoekt in een museum. En dat is een gigantisch scherm waar een video te zien is van een oude Japanse meester. Ja, die bijna niks toont, alleen maar wat bladeren en bloesems die bewegen. Vandaar ook de cover trouwens.
Ja, dat was wel, ik vond het een mooie cover.
Ja. En buiten hangt zo'n kaartje met wat uitleg. En daarop staat te lezen dat volgens die Japanse kunstenaar niet zijn opname de gebeurtenis is. Of niet zijn emoties die hij daarbij heeft gevoeld. Maar dat het kijken zelf de gebeurtenis is.
Gewoon het zijn in het hier en nu.
Ja, het kijken naar dat kunstwerk en wat je dan voelt. En dat vond ik... Ik heb dat zelf bedacht, dus ik vond dat goed bedacht. En ik vond het ook heel toepasselijk voor het boek. Dus later waren we op zoek naar een titel en dacht ik al snel, ja, het moet de gebeurtenis worden. Want de gebeurtenis voor mij met dit boek is toch die magie van het lezen en wat dat teweeg brengt in het hoofd van een lezer. En hoe die toch altijd zijn eigen verhaal maakt.
Ja. Mooi. Ja, we hadden hele andere dingen net ook weer bedacht, maar ik vind het eigenlijk wel, ja.
Ja, we hadden 3 opties, maar deze zat er niet tussen. Leuk. En wat heeft dit boek eigenlijk geïnspireerd? Want we zien voorin dat er iemand is genoemd van, op pagina 58 staat iets, van Olga Tokarczuk.
Tokarczuk, ja. Ja. De Nobelprijs winnares. Nee, zij was niet de inspiratie, hoor. Wat mij vooral geïnspireerd heeft, is dat ik zelf enkele van dit soort boeken gelezen had. En ik merkte dat dat mogelijkheden bood om op een andere manier mijn verhaal te vertellen. De vorm was er eigenlijk het eerst. En daarna kwam vooral dan de thematiek. De thematiek is tamelijk breed. Er is natuurlijk de hunkering naar liefde bij veel van die personages. Het zijn vaak eenzame personages. Maar wat er ook een grote rol speelt is, hoe gaan we om met ons levenseinde? En dat zijn natuurlijk vragen die jullie waarschijnlijk nog niet zo boeien of bezighouden. Maar op een bepaalde leeftijd, ja, wordt dat toch iets dat je bezighoudt, dat belangrijk wordt. Mijn ouders zijn intussen in de 70. Mijn moeder heeft een hersenbloeding gehad. En dan stel je daar wel vragen bij. Wat is een voltooid leven? Hoe is dat? Wie beslist dat? En in verschillende van die hoofdstukken komt dat thema aan bod. Er is natuurlijk het raamverhaal van een schrijver die, zeg maar, eeuwig blijft leven, omdat zijn hersenen worden geüpload. Maar er is ook het koppel dat door corona gescheiden wordt. Zijn vrouw zit in een woonzorgcentrum en heeft Alzheimer. En ja, ze zijn gescheiden, hij wordt gedwongen om elke dag aan het voor het raam te gaan zwaaien. En er is een vrouw die haar leven als voltooid beschouwt, maar geen euthanasie kan krijgen, omdat zij niet ongeneeslijk ziek is. Omdat zij vindt dat haar psychisch lijden, haar ondraaglijk psychisch lijden, privé is. Dat willen ze dus niet delen met een psychiater, die dan misschien toch een euthanasie zou kunnen aanvragen. Zij wil sterven, maar zij kan niet sterven. En dan is er ook een hoofdstuk over een vrouw die maar 3 maanden meer te leven heeft, volgens de dokters, maar die nog 3 jaar leeft.
Ja.
En welke problematiek dat met zich meebrengt voor de mensen in haar leven, wat dat betekent.
Ja, hoe verwachtingen dan opeens heel anders kunnen lopen.
Ja.
ja, bijzonder. En ik zou nog even terug willen gaan naar wat u zei over de vorm van het boek. Is het dus voor het eerst ook dat u op zo'n soort manier een boek heeft vormgegeven?
Ja, je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk heel klassiek is. In die zin dat als je kijkt naar 19e-eeuwse Russische literatuur bijvoorbeeld, dan zie je dat er heel veel in hoofdstukken wordt gewerkt. Afgeronde hoofdstukken, ja, kloeke brokken. Bij ons in ons taalgebied deed, denk ik, vooral aan Thomas Rosenboom, die dat ook zeer goed kon. Maar de meeste moderne schrijvers, ja, die schrijven meer in scènes en niet in grote, ja, hoofdstukken. En voor mij was dit nu wel boeiend, omdat ik enkele van die hoofdstukken reeds had als kort verhaal, maar daar niet tevreden over was of dat wilde herwerken. En zo kwam de idee.
Nu kon u ze opeens samenvoegen tot één.
Ik kon ze herwerken en op elkaar laten inhaken ook. Ik merkte dat die personages, ja, ik was er nog niet klaar mee.
Nee.
En dacht ik van, ja, maar dan schrijf ik toch nog een hoofdstuk.
Want dat vonden wij ook wel bijzonder, dat alle personages hebben eigenlijk hun eigen verhaal, maar uiteindelijk komt het ook allemaal weer samen. Hoe heeft u zelf tijdens het schrijven het overzicht behouden tussen zorgen dat u, ja, gewoon het grote plaatje, ja, had, maar toch ook de details goed op orde kreeg?
Ja, ik begrijp dat. Kijk, het is heel simpel. Ik heb gewoon van het begin naar het einde geschreven.
Gewoon.
Ja, en dan groeit dat organisch. Dan heb je geen grote schema's nodig van, ik ga dan in hoofdstuk 9 dat laten gebeuren met die persoon. Nee, ik deed het gewoon helemaal achter elkaar. En toen ging dat heel vanzelf. En ik wil ook, of ik hoop ook, dat lezers niet te veel zich focussen op het leggen van een puzzel. Voor mij is het geen puzzel. Het is een ervaring.
Ja.
Ik vind, als je je overgeeft aan het boek en gewoon mee, ja, drijft met de stroom van de verhalen, dan wordt alles duidelijk, dan krijg je alles mee wat je mee moet hebben. En heb je dan één personage verward met een andere op een bepaald moment, ja, dat zal niet het grote verschil maken. Het zal niet veel aan de betekenis veranderen van het boek.
Ja. Ja, ik denk ook veel mensen hebben de behoefte om het een tweede keer te lezen. Zou je dat dan aanraden? Of is het echt bedoeld om één keer te lezen en dan ook die ervaring echt zo los, ja, te hebben?
Ik heb het niet geschreven met die bedoeling.
Nee.
Maar als mensen het nog een tweede keer willen lezen, ja, dat vind ik fantastisch.
Ja.
Ja, tuurlijk. En ik begrijp het ergens ook wel, hoor. Maar het is niet mijn opzet geweest, nee.
Hoe heeft u zelf gespeeld met soort van dat er bepaalde personages lijken heel erg, ja, feitelijk te bestaan, zoals Juliette en Willem en dan Rosa is bijvoorbeeld Juliette's buurvrouw. Maar dan heb je natuurlijk ook Michel en Frauke en Anna, dat zijn meer de fictieve personages. Hoe had u daar een bepaalde bedoeling mee of hoe heeft u dat in elkaar verweven?
Fictieve personages, ze zijn allemaal fictieve,
ja,
personages.
Ja, nog fictiever in fictief.
Nog fictiever, ja. Nee, dat komt omdat er natuurlijk in het boek, we hebben het nog niet al gehad over die raamvertelling, maar het is zo dat het hoofdpersonage van het boek is eigenlijk voor mij Juliette. En Juliette is de assistent van een blinde schrijver die in het begin van het boek overleden is. En die haar in zijn nalatenschap een memory stick heeft nagelaten waarop zijn laatste dictaten staan. Want hij was blind door ziekte en zij noteerde zijn verhalen al jaren. En je zou het boek kunnen lezen, of ik hint daar toch regelmatig op, dat de hoofdstukken die wij lezen eigenlijk de hoofdstukken uit het boek zijn dat zij samen na zijn dood hebben geschreven.
Ja, het boek dat op het eind van dit boek dan ook eigenlijk gepubliceerd wordt.
Ja, en je hebt dan inderdaad in mijn fictie een vrouw die Femke heet, maar die in de fictie van die assistente Frauke heet.
Ja.
Omdat ze dat, het verhaal van die schrijver en zijn heel jonge vrouw, een actrice, fictionaliseert en andere namen gebruikt. Ze maakt ook van die schrijver een schilder. Van de actrice, die blijft een actrice, maar ze krijgt een andere naam. Ja.
En ja, ik vroeg me ook af dat Daniel en Rita, dat stel, die worden gescheiden omdat zij Alzheimer's heeft. Die Daniel komt best wel veel voor. Die lijkt bijna symbolisch in zijn groene jas. Ik vroeg me af wat daar de bedoeling achter was en of dat ook echt in het verhaal zat. Of dat ook een soort van door Willem was geschreven.
Ik denk dat het door Juliette geschreven is, ja.
Okay.
Kijk, dat is het vraagstuk op het einde van het boek. Wie heeft het geschreven? We leren in een bepaald hoofdstuk leren we dat die dictaten van Willem, die schrijver, dat staat niets voor. Het zijn gewoon eigenlijk losse gedachten die hij uit. En Juliette, ja, ze is hopeloos verliefd op hem en kent hem door en door. En heeft eigenlijk aan die halve gedachten genoeg om een verhaal te maken. En in een van die opmerkingen van Willem komt een groene lode jas voor. En later blijkt dan in mijn boek, inderdaad, Rita, de buurvrouw van Jacqueline, ja, haar man in zo'n... Ja, die jas begint een rol te spelen. En voor mij, maar dat hoeft de lezer natuurlijk niet... heeft dat niet nodig als informatie, maar voor mij was dat een dikke knipoog naar Gogol, die een beroemd verhaal heeft geschreven dat De Mantel heet. En dat eigenlijk die mantel het hele leven van dat hoofdpersonage bepaalt. En dat is ook een beetje in mijn verhaal zo, want die jas heeft hij gekregen van zijn vrouw. Het was het enige oprechte geschenk dat hij ooit heeft gekregen van haar. En hij vond hem lelijk, die jas. Hij vond er zich belachelijk in, maar heeft hem uit liefde altijd gedragen. Ik vond het een heel mooi beeld, ja, om te tonen hoe liefde kan werken en ook hoe hij in dat verhaal probeert om te achterhalen wie zijn vrouw nu eigenlijk geweest is. Want hij heeft niet de indruk dat ze elkaar altijd goed gekend hebben. En hij doet er alles aan, probeert eigenlijk letterlijk bijna in haar huid te kruipen.
Ja, dat was net, daar hebben wij het over gehad toen we in de voorbereiding waren, dat het best wel bijzonder was hoe hij echt haar helemaal gaat imiteren en haar doen en laten, haar uiterlijk, zowat om gewoon maar dichter bij haar te komen.
Ja, dat is zo. Als je echt verliefd bent of iemand lief hebt, dan wil je soms in iemands huid kruipen, die persoon worden, omdat je die natuurlijk idealiseert. En dat blijkt gewoon een persoon als jezelf te zijn. Hè? Maar, bedoel, maar er is wel, ja, die fase dat je ja, zo opkijkt en zo wil weten hoe iemand is, dat je bijna in hun huid wil kruipen.
Ja, en hij doet het juist niet aan het begin, maar helemaal aan het eind van het leven. Ja. Als hij eigenlijk haar al kwijt is bijna, ja, om haar dichtbij zich te houden. Ja, mooi. Ja, waar ik zelf ook even benieuwd naar was, u gebruikt helemaal geen aanhalingstekens of dergelijke in het boek. Is dat een bewuste keuze, dat je niet, ja, goed weet wanneer iemand echt iets zegt?
Of, oh, ik, ja, denk wel dat je het weet.
Ja, je weet het wel, maar ik vond het gewoon opvallend.
Ja, dat is een esthetische keuze.
Oké.
Okay. Ik vind dat meestal heel lelijk, aanhalingstekens in een boek. En je kan het zo schrijven, als je het goed opschrijft, dan hoef je zelf niet te zeggen wie wat zegt of hoe zegt.
Nee.
Maar het blijkt uit het vloeien van de tekst wie wat zegt.
Misschien ook weer deel van de ervaring.
Ja.
Iets meer kijken of zo.
Dat je minder het gevoel hebt dat je een literaire tekst aan het lezen bent. Want dat ben je uiteindelijk aan het doen. Maar het streven van de schrijver is om dat de lezer te doen vergeten. En dat hij niet aan het lezen is, maar dat hij meeleeft. Dat hij erin opgaat, ja.
Hebben de relatief korte alinea's daar dan ook iets mee te maken? Is het ook een esthetische keuze of heeft het weer een andere oorzaak?
Dat is een restant van mijn vorig boek, Al het Blauw, waarin ik dat voor het eerst heb gedaan. En ik vond dat heel goed werken bij mij. Al zeg ik het zelf. Omdat die korte paragrafen geven mij de mogelijkheid om wat meer te experimenteren. Ik lijk minder gebonden aan de chronologische volgorde van een verhaal. Ik kan er eens uitspringen. Ik kan het perspectief snel veranderen. Dus het is een soort... Het boek wordt daarmee een soort verzameling van momentopnames. Of van, ja, ik noem ze vignetten. Als je dat mooi achter elkaar, als je dat mooi componeert... Een beetje zoals mijn boek zelf in hoofdstukken. Dus ook,
ja,
verschillende
binnen de hoofdstukken,
ja,
zijn er inderdaad ook weer, ja, zoveel verschillende, ja, kleine gebeurtenissen.
En daardoor krijg je een heel veelkantig, veelzijdig verhaal. Wat voor mij het boek rijker maakt.
Het lijkt net bijna een soort film inderdaad. Dat idee had ik ook wel. Met verschillende scènes en ik zag het helemaal voor me van... Het volgt een beetje losse mensen in hun groei en hun leven.
Ja, het is. Ik weet niet of jullie van Raymond Carver ooit gehoord hebben. Een korte verhalenschrijver uit de jaren 80. En een van. Of zijn verhalen zijn ook verfilmd geweest. En dat was zo. Ja, een hele mooie mozaïekfilm. Dat is ook een beetje het gevoel natuurlijk dat ik wil oproepen met de gebeurtenis.
Ja, mooi.
Ik ben nog even benieuwd. Er staat op een gegeven moment in het boek. Vanuit Willem, dus nu zegt hij, dat is Willem. Wat kom je over iemand te weten wanneer je de romans leest die een deel waren van het leven? En wat voor mij mijn idee daarbij was dat dus Willem door zijn romans eigenlijk zijn leven toont. En dat was dan aan Juliette. Is dat voor u een gelijke beleving dat uw boeken iets tonen over wie u bent?
Ja, tot op zekere hoogte wel, denk ik. Als je ergens binnenkomt en er staan geen boeken, dan heb je al een signaal. Maar ja, wat er in de kast staat, kan toch wel een licht werpen op iemands persoonlijkheid.
En als u zeg maar echt uw eigen boeken, wat u daarin opschrijft, is dat ook een soort weerspiegeling van wat er in u speelt?
Daar hou ik me niet mee bezig. Nee, mijn boeken zijn in die zin autobiografisch, dat de ervaringen die hierin beschreven worden, zijn vaak ervaringen die ik zelf heb beleefd. Maar het is niet één op één, of zelden één op één mijn leven, nooit bijna. Maar natuurlijk, ja, je schrijft over wat je bezighoudt. Daar maak je fictie van. En dat is het mooiste beroep ter wereld.
Heerlijk, lekker de hele dag schrijven waarschijnlijk. Ja, nu even niet, nu is het interview schrijven. Nou, hartelijk bedankt dat u hier bij ons wilde aanschrijven.
Met veel plezier.
Fijn dat het boek een beetje verhelderd is. Ik denk dat wij ook weer nieuwe inzichten hebben gekregen daardoor.
Ja, echt. Ja.
En we gaan met u meeduimen op 8 mei.
Ja, succes. Kaarsje branden.
Ja, dank u wel.
Volgende week horen jullie wat Eva en Anne-Romee vinden van het lied van Ooievaar en Dromedaris van Anjet Daanje. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Verder kun je ons vinden op Facebook en Instagram als Libris Nieuws. Tot volgende week!